Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen voor u in de wonderbare naam van de Heer Jezus.
And we ask for your blessing on this final session.
En we vragen om uw zegen voor het laatste uur.
And that we would understand the crucified life.
En dat we het gekruisigde leven mogen verstaan.
And what it takes to win a dying world.
En wat dat betekent voor een stervende wereld.
Lord, may we hear that call to go.
Mogen we de roep horen om te gaan.
And may we say yes.
En mogen we ja zeggen.
In Jesus' name.
In Jezus naam.
So turn with me to Matthew 28.
Matthäus 28.
Now I had much more to say about living the crucified life.
Ik zou veel meer kunnen zeggen over het gekruisigde leven.
And becoming Christ-like through it.
En om Christus gelijkvormig te worden daardoor.
But I hope I at least gave a little bit of the thought that was there.
Maar ik hoop dat ik op zijn minst daar iets over gezegd heb.
In Ephesians 5 it tells us to be imitators of God as dearly loved children.
In Efeze 5 staat het om wees navolgers van God als geliefde kinderen.
And that's such a joy to be like Jesus.
En het is zo'n vreugde om als Jezus te zijn.
And what that does in our relationships is phenomenal.
En wat dat doet in onze relaties, dat is echt verbazingwekkend.
And one of the things I was going to touch on and didn't get to.
En een van die dingen waar ik nog bij stil wil staan en waar we nog niet bij hebben stilgestaan.
Is that one of the tremendous keys to good marriages.
En een van de meest bijzondere sleutels tot goede huwelijken.
Is to live the crucified life.
Dat is om het gekruisigde leven te leven.
So those of you that are married, you have to live the crucified life to have a good marriage.
En degenen die hier getrouwd zijn, die zullen het gekruisigde leven moeten leven om een goed huwelijk te hebben.
And those of you that aren't married and want to be.
En degenen van jullie die nog niet getrouwd zijn, maar wel getrouwd willen zijn.
You will have to live the crucified life to have a good marriage.
Dan zul je het gekruisigde leven moeten leven om een goed huwelijk te krijgen.
And so I don't want to dwell on that because I want to get to the aspect of winning a dying world.
Daar ga ik het nu niet verder over hebben, want ik wil nu stilstaan bij het aspect om een stervende wereld te bereiken.
But that is so important, having a good marriage.
Maar het is zo belangrijk om een goed huwelijk te hebben.
And if you don't have a good marriage,
en als je geen goed huwelijk hebt,
you won't be able to be used by God the way he wants you to.
Dan kun je niet op die manier door God gebruikt worden als hij je zou willen gebruiken.
It's extremely important that we make sure we live the crucified life in the home.
Het is ontzettend belangrijk dat we werkelijk het gekruisigde leven leven in ons huisgezin.
Now let's look at Matthew 28.
Laten we kijken naar Matthäus 28.
Verses 18 to 20.
Vers 18 tot 20. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.
Jesus has all authority.
Jezus heeft alle macht.
And what we could understand that with and with what he's saying here.
En we kunnen dat begrijpen met wat hij hier zegt.
He has the absolute right to command his church.
Hij heeft het absolute recht om zijn gemeente bevelen te geven.
So that means he can go to one and says you go there.
En dat betekent dat hij naar iemand toe kan gaan en zeggen jij moet daar naartoe.
And to another you go there.
En hij kan tegen iemand anders zeggen jij moet daar naartoe gaan.
And he has the right as God and Redeemer to do that.
En hij heeft het recht als
as God and
als God en redder om dat te doen.
And so what does he say with through that authority?
En wat zegt hij door dat gezag?
He said go.
En hij zegt ga.
So what does it take to go?
Wat heb je nodig om te gaan?
Well, you have to die to your own ambitions.
Je moet sterven aan je eigen ambities.
Your own dreams.
Je eigen dromen.
Your own desires.
Je eigen verlangens.
There are so many stories out there of men and women of God.
Er zijn zoveel verhalen van mannen en vrouwen van God.
who have gone for the cause of Christ.
Die zijn gegaan voor de zaak van Christus.
And how they gave up everything of comfort in this world.
En hoe ze al hun comfort hebben opgegeven.
Lost family and friends as a result.
Ze hebben familie en vrienden verloren.
Now that's not how it always goes.
Zo gaat het niet altijd.
But to go, you have to die to your own agenda.
Maar om te gaan, moet je sterven aan je eigen agenda.
All right, I'm going to ask something here really tough.
En ik vraag hier iets wat heel zwaar kan zijn.
If God sends you, will you really go?
Als God jou zendt, zal je dan werkelijk gaan?
And for those of you that want to be married, that you would even give that up?
En voor degenen die getrouwd willen zijn, dat je dat zelfs op zou willen geven?
That's a tough one, right?
Dat is een zwaar iets.
But God has asked it of many, many people.
Maar God heeft het van velen gevraagd.
Are we willing to say, yes, I will even do that for you?
Willen we zeggen, ik wil zelfs dat voor u doen?
And he may take you all the way with that and never allow you to get married?
Het kan zijn dat hij je nooit toestaat om te trouwen.
Or maybe he just wants you to die to that.
Of misschien wil hij zelfs dat je daaraan sterft.
So that eventually he could give you what he really wanted.
Zodat hij je uiteindelijk kan geven wat hij je echt wil geven.
To go, you have to die.
Om te gaan, moet je sterven.
So here you are in Holland. And you know the culture of this nation.
Dus hier ben je in Holland en je kent de cultuur van dit land.
So, do you know what it's like to be pulled out of the culture that you grew up in?
Weet je wat het betekent om uit de cultuur gehaald te worden waarin je bent opgegroeid?
And to be put in a culture that is totally different from yours?
En in een cultuur geplaatst te worden wat totaal verschillend is dan de jouwe?
That doesn't do anything the way that you do it?
Dat niets op dezelfde manier doet zoals ze het hier doen.
That's a costly thing.
Dat is echt iets wat iets kost.
Now I pastored a Romanian church for a time in America.
Ik heb een Roemeense gemeente gediend in Amerika.
And so I was still in America.
Ik was nog steeds in Amerika.
But yet they did things differently in the church.
Maar ze deden dingen anders in de kerk.
And so it comes to Christmas time.
En toen werd het kerst.
And they don't do Christmas the way that we do Christmas.
En zij vieren de kerst niet op de manier waarop wij dat vieren.
And I felt that little loss there.
En ik voelde een gemis daar.
But yet I was still in the American culture.
En ik was zelfs nog steeds in de Amerikaanse cultuur.
And it made me think about what it would be in a culture that was totally different.
En ik dacht er toen over na, wat zou het voor me geweest zijn als ik nu in een totaal andere cultuur was.
Would we go?
Zouden we gaan?
Now, why are you in Bible school here?
Waarom ben je hier op de Bijbelschool?
What is this really all about?
Waar gaat dit over?
Do you know what God wants to do?
Weet je wat God wil?
He wants to make you fit to be sent.
Hij wil dat je past in wat hij heeft voor je.
And he has a dying world out there that he wants you to reach.
En er is een verloren wereld buiten die hij wil dat jullie zullen bereiken.
And so there's the time of preparing that he's going to take you through.
En hij neemt een tijd van voorbereiding.
Because he wants to send you.
Want hij wil jou uitzenden.
And there's people out there that need you that don't even know who you are right now.
En er zijn mensen daar buiten die jou nodig hebben die je nog niet eens kennen.
And to be able to reach them, you have to go.
En om ze te bereiken, moet je gaan.
And to go, you have to die.
En om te gaan, moet je sterven.
And it is costly to reach a dying world.
En het is heel kostbaar om een verloren wereld te bereiken.
And it can cost you your life, it could cost you your income.
Het kan je leven kosten, je inkomen.
It could cost you your dreams and desires.
Je dromen, je verlangens.
If you do not love Jesus supremely.
Als je God niet boven alles lief hebt.
You will not have the motivation to go.
Dan zul je nooit de motivatie hebben om te gaan.
You can feel
Kun je verstandelijk, theologisch zeggen, ja, ik zou moeten gaan.
But getting it down in the heart where it's a passion is a different thing.
Maar om het hier in je hart te krijgen met een passie, dat is iets heel anders.
And so until we die to self.
Totdat we sterven aan onszelf.
We will not lay our lives down for others.
Dan zullen we niet ons leven neerleggen voor anderen.
So would you die for a Judas?
Zou jij willen sterven voor een Judas?
For somebody that would betray you?
Voor iemand die je verraadt?
That was a hard thing for Christ to do.
Dat was iets heel moeilijks voor Christus om te doen.
But many a missionary has had to do that.
Maar vele zendelingen hebben dat ook moeten doen.
They come to a nation to try and bring the gospel to them.
Ze gaan naar een land en ze proberen het evangelie te verkondigen.
And they're abused and they're hated.
En ze worden heel kwalijk behandeld, ze worden gehaat.
Now let me bring this out in a little different way.
Laat ik dit even op een andere manier zeggen.
My wife and I never had any of our own children.
Wij hebben geen eigen kinderen.
When we went and started the church in Detroit.
Toen we de gemeente stichtten in Detroit.
People were getting saved and were moving them into our house.
Toen kwamen de mensen tot geloof en die kwamen bij ons wonen.
So they needed to get out of the drug culture and their environment.
Ze moesten vanuit hun drugsomgeving.
So soon our house was filled with converts.
Wegkomen. Heel snel was ons huis vol met pas bekeerde mensen.
And even in the basement of where it was, I hung beds from chains.
En er stonden zelfs stapelbedden. In Amerika heb je altijd een kamer daaronder voor tornado's in de basement, dus onder het huis.
And so one day this 16-year-old boy comes in.
En op een dag kwam er een 16-jarige jongen.
His mother was a prostitute.
Zijn moeder was een prostituee.
His brother was killed by the Detroit police in a drug raid.
Zijn broer was gedood in een schermutseling rondom drugs door de politie.
And he got saved and we got legal guardianship of him.
En hij werd gered en zij kregen als het ware als adoptieouders het recht over hem.
That was followed by a 14-year-old girl I found on the street that was a runaway.
En ook gebeurde dat met een 14-jarig meisje wat weggelopen was.
And then we got became what is called foster parents in the US.
En ze werden dus als het ware pleegouders.
And then we started getting other children in.
En er kwamen steeds meer andere kinderen bij.
And you know what you think? That you're going to take these children and they're going to be happy that you took them in.
En je denkt op zo'n moment, die kinderen zijn blij dat je ze opvangt.
But they're not happy.
Maar ze zijn niet blij.
They don't want to be in your home.
Ze willen niet in je huis zijn.
They want to be in their home without the abuse.
Ze willen in hun eigen huis zijn zonder misbruik.
And so if you bring these children in your home because you have a need.
Als jij die mensen dus op gaat vangen omdat je zelf een behoefte hebt.
And you want these children just to be so happy.
En je wilt dat die kinderen het heel erg fijn vinden bij je.
You're going to be let down.
Dan zul je heel erg teleurgesteld raken.
You have to approach the whole thing from what you can give them.
Yeah, sorry.
You have to do this for what you can give them.
Je kunt het alleen maar doen als je het werkelijk voor hen doet.
Not for what they can do for you.
Niet voor wat zij voor jou zouden betekenen.
You go into the mission field, whether it's in this country or another country.
Waar je ook naar het zendingsveld gaat.
And you do it for your need.
Als je het doet omdat je zelf een behoefte hebt.
You are going to be let down.
Dan zul je teleurgesteld raken.
Because people will reject you and hate you and abuse you.
Want er zijn mensen die je verwerpen, die je misbruiken en die je haten.
And they'll take advantage of you.
En ze zullen het voordeel van je halen.
They may rob you.
Ze kunnen je zelfs nog bestelen.
And so what happens? You get angry at them.
En dan word je boos op ze.
Well, I came here to help these people.
Ik ben hier gekomen om jullie te helpen.
And they don't want my help.
En ze willen mijn hulp niet eens.
Well, you went for your own want.
Maar je bent voor je eigen behoefte gegaan.
For you to feel good about yourself.
Om je goed te voelen over jezelf.
And so you have to die to that.
En daar moet je aan sterven.
It's not about whether you're fulfilled.
Het gaat niet of jij je vervuld voelt.
It's about you being obedient.
Het gaat erom dat je gehoorzaam bent.
And being defined by the love of God.
En dat je werkelijk gedreven wordt door de liefde van God.
To spend yourself for him.
Om jezelf als het ware op te offeren voor hen.
You understand why I brought out in the beginning the necessity of loving Christ?
Weet je nu waarom ik net in het begin gesproken heb over het belang van de liefde van Christus?
Because we are to go because we love Jesus.
Want we kunnen alleen maar gaan als we Jezus lief hebben.
And when selfish reasons come into that.
En als daar zelfzuchtige redenen bij komen.
It's going to be sure to ruin the whole thing.
Dan gaat dat het gehele plan verruineren.
Now Jesus gathered around him a bunch of disciples.
De Heer Jezus heeft om zich heen een aantal discipelen vergaderd.
And he preached the good news.
En hij heeft het evangelie verkondigd.
Cast out devils, healed the sick.
Hij heeft duivels uitgedreven, hij heeft zieken genezen.
And then in Matthew 10 we have the account where he sends the 12 apostles out.
En dan komen we in Matthäus 10 waar hij de 12 apostelen uitzendt.
He gave them the authority and power to go.
Hij gaf hen de autoriteit en de kracht om te gaan.
And so what were they to do?
Wat moesten ze doen?
Preach the good news.
Ze moesten het evangelie verkondigen.
Pray for the sick.
Voor de zieken bidden.
Cast out devils.
Demonen uitdrijven.
Right, to do the miraculous like Christ was.
Ze moesten datzelfde verbazingwekkende doen als de Heer Jezus deed.
God is still doing the same things today.
God doet nog steeds dezelfde dingen.
And anybody who says he doesn't does not know God's word.
En ieder die zegt dat dat niet meer zo is, die kent Gods woord niet.
Or the fact that God does miracles today.
Of het feit dat God ook vandaag de dag nog wonderen doet.
I've seen too many miracles for anybody to say miracles don't happen.
Ik heb te veel wonderen gezien om te kunnen zeggen wonderen gebeuren niet meer.
And who does he want to use to do miracles?
En hoe wilt hij dat die wonderen geschieden?
What about you?
Denk over jezelf.
Would you rise up and become an individual that God could use the miraculous through?
Wil jij opstaan als individu om door God gebruikt te worden om dit te doen?
But you have to be willing to die to your own agendas.
Maar dan moet je sterven aan je eigen agenda.
And to allow Christ to empower you and send you.
En God toestaan om je te bekrachtigen en je uit te sturen.
And so Jesus went to the apostles and he said, freely you have received, freely give.
God zei tegen de apostelen, je hebt het om niet ontvangen, geef het om niet.
Now, in the Gospel of John, excuse me, not the Gospel, in the John's Epistle.
In de brief van Johannes.
I believe it's the third chapter.
Ik denk het derde hoofdstuk.
And I like how the English translation words this.
En ik hou hier in het bijzonder van de Engelse vertaling.
And it speaks about how the Father has lavished on us his love.
En het spreekt daarover hoe de Vader zijn liefde uitgestort heeft.
Lavished, poured it upon us.
Hij heeft het uitgestort, uitgegoten over ons.
Freely you have received, freely give.
Om niet heb jij het ontvangen, geef het om niet.
Don't take the treasure of what God has given you and keep it on the inside.
Pak niet de schat die je van God gekregen hebt en hou die voor jezelf.
You are called to give yourself away as he gave himself away for you.
Jij bent geroepen om jezelf te geven zoals hij zich voor jou heeft gegeven.
And so let's look a little bit at the call to ministry here.
En laten we hier heel even kijken naar de roep tot de bediening.
Matthew chapter 10 verses 16 through 18.
Matthäus 10 vers 16 tot 18. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij tot de getuigenis voor hen en de heidenen.
Okay, how many of you want to be in the ministry now?
Hoeveel mensen willen nu nog de bediening in?
Huh? I mean, did you hear what Jesus just said?
Heb je hier gehoord wat de Heer Jezus hier zegt?
I'm going to send you as sheep among wolves.
Ik wil je uitsturen als schapen te midden van de wolven.
And they're going to flog you and beat you.
En ze zullen je nabehandelen en slaan.
Are you going, yes, I can't wait.
Ja, roep je het dan nog uit? Ja, ik kan zelfs niet wachten om dat te gaan doen.
But are we willing?
Het gaat erom, ben ik bereid?
To go will cost you.
Om te gaan, wat het me ook kost.
So I've been in full-time ministry for over 36 years.
Ik ben nu al meer dan 36 jaar in de voltijdse bediening.
And I am poor.
En ik ben arm.
I don't have money.
Ik heb geen geld.
I don't live for money.
Ik leef niet voor geld.
I don't preach for money.
Ik preek niet voor geld.
Do you want to go if you'll get nothing in the end?
Wil je gaan als je niets krijgt uiteindelijk?
Because if you want money and stuff out of it, you're in the wrong place.
Want als je geld of dingen wil eruit wil krijgen, dan zit je op de verkeerde plaats.
Now there's the false gospel, the prosperity gospel out there.
We hebben het welvaartsevangelie daarbuiten.
And I despise that.
En ik veracht dat.
Because it's totally contrary to the word of God.
Want het is totaal Het staat totaal recht tegenover het woord van God.
And so he's calling us to spend ourselves for his glory.
En hij roept op om ons werkelijk als het ware uit te leveren voor zijn heerlijkheid.
Now, think of this with Stephen.
Denk aan Stefanus.
So he was stoned to death.
Hij werd ter dood gestenigd.
Do you know what happened next?
Weet je wat er toen gebeurde?
He saw Jesus standing at the right hand of the Father.
Hij zag de Heer Jezus staan aan de rechterhand van de Vader.
Welcome home, son.
Welkom thuis, zoon.
Well done.
Goed gedaan.
It can cost us to get the well done.
Het kan ons iets kosten om dat te horen. Goed gedaan.
But I guarantee you a million years from now you'll be happy you did.
Maar miljoenen jaren vanaf hier zul je blij zijn dat je het gedaan hebt.
Jesus is worth it all.
Want Jezus is het alles waard.
He's worth it all. There was a woman that was the daughter of General William Booth.
Er is een vrouw dat was een dochter van generaal William Booth.
And he was the founder of Salvation Army.
Hij heeft het leger des heils gesticht.
In the beginning of Salvation Army, it was radical.
In het begin, toen het leger des heils opgericht werd, was het een radicale organisatie.
And his daughter was Irma Booth.
En zijn dochter heette Emma Booth.
And she became the one in charge of Salvation Army in America.
En zij werd degene die te zeggen had over de afdeling van het leger des heils in Amerika.
And she made this statement when she was on her deathbed.
En zij heeft deze uitspraak gedaan toen ze op haar dood, zij op sterven lag.
And so I want to read this.
En ik wil dit voorlezen.
The portions of my life which have given me the most satisfaction.
De gedeelte van mijn leven die me de meeste voldoening, vreugde hebben gegeven.
Are the seasons when I carried the cross for Jesus.
Zijn die seizoenen toen ik het kruis droeg voor Jezus.
And the one regret I have.
En de enige, dat soort aarzeling die ik heb, terughoudendheid.
As I'm getting ready to die.
Als ik er nu over nadenk, nu ik ga sterven.
Is that I shall never again be able to companion or fellowship with Jesus.
Dat het nu voor mij nooit meer mogelijk is om in deze wijze als het ware die gemeenschap met de Heer Jezus te hebben.
By bearing the cross.
Door zijn kruis te dragen.
By suffering with him for the salvation of sinners.
Door met hem te lijden voor de redding van zondaren.
And by ministering to him by ministering to the sorrowing, suffering multitudes.
En hem te dienen door de menigte anderen te dienen die buiten verdriet hebben en lijden. Voor wie hij zijn bloed heeft gegeven.
She's ready to die.
Ze ligt op haar sterfbed.
And she is sorrowing that she cannot spend herself anymore for Jesus.
En ze heeft het er moeilijk mee dat ze niet langer zichzelf kan geven voor de zaak van de Heer Jezus.
Do you understand that heart?
Versta je dat hart?
This is the heart he wants in us.
Dit is het hart wat hij in ons wil.
There's a world out there that God wants you to reach.
Er is een wereld buiten die God wil dat je bereikt.
And if you seek to save your life, you will not do it.
En als je zoekt om je leven te behouden, dan zul je het niet gaan doen.
If all you want is a safe, comfortable little Christian life.
Als het enige wat je is wat je wilt, een veilig christelijk leven.
You will not spend yourself for his glory then.
Dan zal je niet je leven opgeven voor zijn heerlijkheid.
And so you know what happened?
En weet je wat er gebeurde?
Jesus sent the 12 out.
De Heer Jezus stuurde die 12 apostelen uit.
And then a little later he sent 70 out.
En daarna stuurde hij er 70 uit.
And what did he do with the 70?
En wat deed hij met die 70?
He gave them authority to cast out devils, heal the sick and preach the good news.
Hij gaf ze autoriteit om demonen uit te drijven, zieken te genezen en het evangelie te prediken.
They weren't apostles.
Ze waren geen apostelen.
Maybe the apostles were part of it.
Misschien waren de apostelen ook onderdeel van hen.
But it was just disciples.
Het waren discipelen.
Just like you.
Net zoals jullie.
So God's able to do it through you as much as he could back then.
Dus God is net zo bij machten om het door jullie te doen als dat hij het toen kon doen.
And what did he say to them?
En wat zei hij tegen hen?
He said, go, I am sending you out like lambs among wolves.
Hij zei opnieuw, ga, ik stuur je uit als schapen te midden van de wolven.
He didn't say that just to the apostles.
Hij heeft het niet alleen tegen de apostelen gezegd.
He said it to the 70.
Hij zei het tegen die 70.
And he's saying it to us.
En hij zegt het tegen ons.
Well, I want to take a little bit of time and look at Ezekiel's call.
Ik wil een poosje nemen om te kijken naar de roeping van Ezekiel.
And Ezekiel's call is seen in the first and second chapter of Ezekiel.
En de roep van Ezekiel die vind je in het eerste en tweede hoofdstuk.
The very first thing that happens in his call.
De eerste zaak die gebeurde toen hij geroepen werd.
Is in chapter 1.
Er staat in hoofdstuk 1.
Where he sees the glory of God.
Waar hij de heerlijkheid van God ziet.
So God's revealing himself to this man.
Dus God openbaart zichzelf aan
He's
hem.
Wanting to bring this man into a deeper relationship with him.
Hij wil dat Ezekiel in een diepere relatie met hem komt.
To see the majesty and glory of God.
Om de majesteit en heerlijkheid van God te zien.
So that he would see the greatness of his calling.
Zodat hij de grootheid van die roeping zou zien.
We're not called to follow some dead religion.
We zijn niet geroepen om wat dode religie, dode godsdienst te volgen.
Or some make-believe Messiah.
Of een vage begrip van een Messiah.
We are being called by the King of Kings.
We zijn geroepen door de koning der koningen.
We have a royal decree in essence upon us.
We hebben als het ware een koninklijke roeping op ons leven.
And so then we come to Ezekiel chapter 2.
En dan komen we bij Ezekiel 2.
And in the first verse.
Eerste vers. Hij zei tegen mij, mensenkind, ga op uw voeten staan. En ik zal met u spreken.
First thing he says, stand up.
Sta op.
Now let me just share with you a personal story.
Laat ik met je iets persoonlijks delen.
I was 24 years old when I started this church in Detroit.
Toen ik 24 jaar was en deze gemeente begon in Detroit.
It was just me and my wife Jessie.
Waren we maar samen, ik en mijn vrouw Jessie.
And we just wanted to reach the lost on the streets in Detroit.
En we wilden de verlorenen bereiken op de straten daar.
I didn't know anything at all.
Ik wist niets.
And I just wanted to do something for God.
En ik wilde iets voor God doen.
So I'm working a full-time job, 50 hours a week.
Ik werkte gewoon een volledige baan, 50 uur per week.
I would get home from work at 5:30.
Ik kwam thuis uit mijn werk om 5:30.
At 6 o'clock I would open the church up and there'd be kids waiting out there for us.
Om 6 uur deed ik de kerk open en daar stonden de kinderen te wachten.
And I'd have it open till 10 or 11 at night.
Tot 10 waren we open.
Ministering to kids on the street.
En we gaven die kinderen wat ze nodig hadden.
Then we had Sunday morning and Sunday evening service.
Op zondagmorgen en zondagavond hadden we een dienst.
And on Saturdays we had Christian concerts bringing people from all over.
En op zaterdag gaven we christelijke concerten.
And so the church was open 7 nights a week.
Dus de kerk was elke avond open.
And I was just spending myself.
Ik heb gewoon mijn leven gegeven.
No days off, no breaks, no vacation.
Ik had geen dagen vrij, geen vakantie.
And then I started to complain.
En toen begon ik te klagen.
And I began to whine.
En ik begon eigenlijk te
zeggen, oh God, this is so hard.
Dit is te moeilijk.
And then I won't go through the whole story, but the Lord brought to me and Jesse at the same time.
Ik zal niet alles vertellen, maar op hetzelfde moment.
A verse in Jeremiah.
Bracht God mij en mijn vrouw bij een vers in Jeremia.
That says, if you cannot keep up with the footmen, how you gonna run with the horses?
Dus als je niet met het eenvoudige, the simple, you can't.
If you can't keep up with the foot soldiers.
Als je niet met het voetvolk kan werken, hoe kan je dan? Zou je dan met de mensen die op de paarden snellen, zeg maar, met iets anders, maar je in iets anders kunnen dienen?
And then you know what he told me?
En weet je wat hij me toen zei?
Stand up and be a man.
Sta op en wees een man.
You haven't even seen suffering yet.
Je hebt nog ineens lijden doorgemaakt tot nu toe.
So why don't we so often do the work of God?
Waarom doen we zo vaak het werk van God?
Because we want a happy life.
Omdat we een blij leven willen hebben.
We don't want the costliness of it.
Wij willen eigenlijk geen offers brengen.
Oh, I'll do something for you, God, if you bless and make me happy.
Ik zal iets voor u doen als u mij zegent en blij maakt.
But what if it's costing everything you have?
Maar als het alles kost wat je hebt?
All the money I was making, everything was going into that church.
Al het geld wat ik verdiende, dat ging op in die gemeente.
I sold my motorcycle so I could have a down payment for a building.
Zo, ik moest mijn motorfiets verkopen om een rekening te kunnen betalen.
I sold my car so I could buy chairs for the church.
Ik moest mijn auto verkopen om stoelen voor die kerk te kunnen kopen.
And then I'm driving these old beat up cars as a result.
En toen kreeg ik een tweedehands auto als resultaat.
I mean, what will we pay?
Wat willen we betalen?
So God can't send so many people because they don't want to pay the price.
God kan zo weinig mensen uitsturen omdat zoveel de prijs niet willen betalen.
And so the first thing the Lord said to Ezekiel was, stand up on your feet.
Het eerste wat God tegen Ezekiel zei, sta op je voeten.
And I will speak to you.
En ik zal tot je spreken.
God is wanting to raise up men and women of God that will stand.
God wil mannen en vrouwen doen opstaan die zullen staan.
And then in verse 2 we have something very interesting.
En dan in vers 2 staat er iets opmerkelijks. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak.
God commanded him to stand.
God gebood hem om op te staan.
But then gave him the grace to do it.
Maar God gaf hem de genade om het te doen.
He's not asking us to do it through our own strength.
Hij vraagt ons niets te doen in eigen kracht.
He offers us the grace to do this work.
Hij biedt ons de genade aan om dit werk te doen.
But we have to become people that want that grace.
Maar wij moeten mensen worden die die genade willen hebben.
Now Paul went to Timothy and said something that was very awesome, very wonderful.
God heeft iets tegen Timotheus gezegd wat heel wonderlijk is.
He said, be strong in the grace of God.
Wees sterk in de genade van God.
So what is grace?
Wat is genade?
Unmerited favor?
Dat is onverdiende gunst.
How can you be strong in that?
Hoe kan je daar sterk in zijn?
You want to know how?
Wil je weten hoe?
Dependence.
Afhankelijkheid.
Surrender.
Overgave.
That's how you become strong in it.
Dat is hoe je daar sterk in wordt.
It's not about having a self-will.
Het gaat niet over een eigen wil.
It's about surrender.
Het gaat om overgave.
And growing dependent upon Christ.
En steeds afhankelijker van Christus worden.
So now in the third verse in Ezekiel.
Het derde vers.
And so let's read that.
Hij zei tegen mij, mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden.
So you want to be in the ministry?
Wil je in de bediening?
I mean, you understand what's going on here?
Weet je wat hier, waar het hier over gaat?
He's not sending Ezekiel to a bunch of happy people.
Hij stuurt Ezekiel niet naar een groepje vrolijke mensen.
He's sending them to rebels.
Hij stuurt Ezekiel naar mensen die rebels zijn.
We'll go into the streets of your city.
Denk aan de straten van jouw van de stad hier.
He's sending you to rebels.
Hij stuurt je naar rebelse mensen.
They're the ones who are to go out and reach.
Die moeten we gaan bereiken.
It's no different today than what it was in Ezekiel's day.
Het is in deze tijd niet anders dan dat het in Ezekiel's dagen was.
Oh, but now it gets a little harder. Let's look at verse 5.
Maar dan kijken we naar vers 5. Het wordt nog moeilijker. En zij, of zij luisteren of dat niet doen, zij zijn immers een opstandig huis. Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is.
Our responsibility is not to make the people listen.
Het is niet onze verantwoordelijkheid om te maken dat mensen luisteren.
Our responsibility is to take the truth to them.
Het is alleen onze verantwoordelijkheid om de waarheid bij hen te brengen.
But there's a way we're supposed to do this.
Maar er is een weg waardoor we dat moeten doen.
And it comes out in the phrase here that they will know a prophet has been with them.
Maar er is een manier waarop we dat moeten doen en dat blijkt uit de zin. Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is.
What does that mean?
Wat betekent dat?
It meant that Ezekiel would have the anointing resting upon him.
Dat betekende dat Ezekiel een zalving op zijn leven had.
That when he spoke, the Spirit of God would be speaking through him.
Dat op het moment dat hij sprak, de Heilige Geest door hem heen sprak.
And that's what it's to be with us.
En dat hebben wij ook nodig.
They need to know in the world that we have the real thing.
Ze moeten in de wereld weten dat wij het echte hebben.
And, And it must be something more than just right theology.
En het moet meer zijn dan alleen maar juiste leerstukken.
It must be the anointing resting upon our life.
Het moet de zalving van God zijn die op ons leven rust.
But how does the anointing rest upon our lives?
Hoe komt die zalving op ons leven?
The anointing of God is always tied into the purpose of God.
De zalving van God die past altijd in het doel van God.
And so he wants the anointing on you for his purposes.
Dus hij wil die zalving op jou voor zijn doel.
If he says, go over there,
als hij zegt, ga daar naartoe.
That's where the anointing will be on your life.
Dat is dan waar die zalving op je leven zal zijn.
But if you say, I want to go over here instead,
maar als jij eigenlijk zegt, nee, ik ga liever daar naartoe.
You will go in your own strength and own wisdom.
Dan ga je in je eigen kracht en in je eigen wijsheid.
The anointing of God is in the will of God.
De zalving van God is alleen in de wil van God.
And it is for the purposes of God, which is to touch a dying world.
En het is het doel van God om een verloren wereld te bereiken.
And so think of this now.
Denk hier eens even over na.
If you go to minister to people to get something from them.
Als jij in de bediening gaat om iets van andere mensen te krijgen.
And if they don't respond to you.
En als zij dan daar niet op reageren.
You begin to whine like I did in Detroit.
Dan ga je als het ware klagen, mopperen.
Right? You start to complain.
Je start met klagen.
They're not listening to me, God. Nobody's getting saved.
Heren, er luistert niemand naar me. Er wordt niemand gered.
I want to give up. I want to go home. This is too hard.
Ik wil stoppen. Ik ga het opgeven. Ik ga naar huis. Dit is te moeilijk.
Because we're doing it for our fulfillment.
Maar dat komt omdat we doen voor onze eigen vervulling.
And not for the glory of God.
En niet voor de eer van God.
I'm not saying this is easy.
Ik zeg niet dat dit makkelijk is.
Jesus never told us it would be easy.
De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn.
He said he would send us like lambs among wolves.
Hij heeft gezegd dat hij ons stuurt als lammeren te midden van de wolven.
But he promised that he would never leave us or forsake us.
Maar hij belooft ons dat hij ons nooit zal verlaten.
And then what does he tell us in the sixth verse?
En wat zegt hij tot ons in het zesde vers? Maar u, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor hun woorden. Hoewel er prikkels en doornen bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft, wees niet bevreesd voor hun woorden. En wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis.
What do you read?
Verse 6.
Verse 6, wow! Of the second chapter?
Yeah.
Wow. Okay. Mine says this.
I think you have half of the first.
Oh, okay. You may be right. Yeah, yeah. Okay.
But the Lord is saying that three times.
Yeah.
He's just...
Okay. And so what was it? He says, and you son of man, do not be afraid of them.
En jij, zoon des mensen, wees niet bevreesd.
That's it. Don't be afraid of them. So I'm calling you stand up like a man. Don't be afraid of him.
Dus wees niet bevreesd voor hen. Sta op als een man.
I'm calling you to the greatest work that you could ever be called to.
Ik roep je tot het grootste werk waar je toe geroepen zou kunnen worden.
Don't be afraid of them.
Wees niet bevreesd voor hen.
And so then in verse 8.
En dan in vers 8. Maar u mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef.
So what is he saying here?
Dus wat zegt God hier?
Don't be like the rebellious people I'm sending you to speak.
Wees niet als dat opstandige huis tot wie ik je stuur om daartegen te spreken.
Obey me and tell them what I tell you to tell them.
Gehoorzaam mij en vertel hen wat ik jou zeg tot hen te spreken.
And so this is a very great calling that we have.
So dit is een hele grote roeping die we hebben.
Well, I want to close with one final couple verses here.
Ik wil eindigen met nog enkele versen.
When you come to Matthew 23.
Als we kijken naar Matthäus 23.
You have the situation where Jesus is rebuking the scribes and Pharisees.
Dan zie je daar hoe de Heer Jezus de schriftgeleerden en de fariseeën bestraft.
And he says, woe.
En hij zegt wee.
And that word woe is a terrifying word.
En dat woord wee, dat is echt een verschrikkelijk woord.
Because it's a word of judgment.
Het is een schrikwekkend woord. Het is een woord van oordeel.
And so he says, woe unto you, scribes, Pharisees, hypocrites.
Hij zegt, wee u, schriftgeleerde, fariseeën, hypocrieten.
And then in verses 33 and 34.
En dan in vers 33 en 34. Slangen, adderige broed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Daarom, zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. En sommige van hen zult u doden en kruisigen. En sommige van hen zult u geestelen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad.
This is astounding to me.
Dit is echt, ja, verbazingwekkend.
He calls them snakes and vipers.
Hij noemt ze slangen, adderige broed.
Then he says, how will you escape the damnation of hell?
Dan zegt hij, hoe zult u aan de veroordeling van de hel ontkomen?
And then what does he say?
En wat zegt hij dan?
He says, I'm going to send you prophets, wise men and teachers.
Daarom zie ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe.
And you will kill some of them and abuse others.
En je zult sommigen doden en kruisigen.
Who is he saying this to?
Tegen wie zegt hij dit?
The very ones he called vipers and snakes.
Degene die hij noemt slangen en andere gebroed.
He is saying, I love you Pharisees enough to send you my people.
Dus hij zegt, ik hou zoveel van je dat ik mijn mensen naar je toestuur.
And what will you do to my people?
En wat zul je met hen doen?
You will kill some of them and abuse others.
Je zult hen doden en verachten.
The expression of God's love to send us even in situations like that.
Dat is de expressie van Gods liefde om ons zelfs in zulke omstandigheden uit te sturen.
So those prophets and wise men and teachers were expressions of God's love to the rebellious.
Zo die profeten, die wijzen en die schriftgeleerden waren een uitdrukking van Gods liefde aan rebelse mensen.
And then let's take this one step further.
En laten we dit één stap verder nemen.
When he's done rebuking them, then we come to verses 37 and 38.
Als hij klaar is met het hen berispen, dan komen we bij vers 37 en 38.
And what does he do? He weeps over them.
En dan zien we dat hij over hen huilt. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
Jeruzalem, Jeruzalem. How I long to gather you.
Jeruzalem, Jeruzalem, hoe verlang ik jullie te vergaderen.
The heart of God being revealed to rebels.
Het hart van God wat geopenbaard wordt aan rebelse mensen.
And he says, I will send my prophets and wise men and teachers to you.
En ik zal mijn profeten, mijn wijzen, mijn schriftgeleerden naar jullie toesturen.
And many of them you will kill and abuse.
En vele van hen zul je doden en verachten.
And so here's the heart of God that he wants to be in us.
En dit is het hart van God wat hij in ons wil zijn.
He wants to give you a mission field that you learn how to weep over.
Hij wil jou als het ware een zendingsveld geven waar je over leert te huilen.
But to get that kind of heart, you've got to die to your own life, your own ways, your own dreams.
Maar om dat te krijgen moet je sterven aan je eigen leven, je eigen wegen, je eigen dromen.
And then by the grace of God he begins to put into the heart of us this passion for these people.
En dan door de genade van God, dan gaat hij deze genade in ons hart brengen voor deze mensen.
And so what does he want to do with Europe?
Dus wat wil hij met Europa?
A rebellious continent.
Een rebels continent.
He's wanting to send you to lay your lives down for them.
Hij wil jullie uitsturen zodat je je leven aflegt voor hen.
And you can only do that if you will die to self.
En je kan dat alleen maar doen als je sterft aan jezelf.
Let me close with a story.
Laat ik afsluiten met een verhaal.
There was a man, his name was John Patton.
Er was een man die heette John Patton.
And he was a pioneer missionary to the South Seas.
Was een pionier in de zending naar de Zuid-Pacific.
And he gives this story about two missionaries.
En hij heeft dit verhaal gegeven over twee zendelingen.
And their names were Williams and Harris.
En de namen van hem waren William en Harris.
So this is in the mid-1800s.
Dat is rond 1839.
The ship is bringing them to the one of the Vanuatu islands called Eromanga.
Een schip brengt hen naar het gebied van Vanuatu Island en het eiland heette Eromanga.
And in great excitement, their little boat is put down in the water.
En met heel veel verrukking, ze zien er naar uit, hebben ze hun boot in het water gelegd.
And they take all their little belongings and put it in that boat.
En dat wat ze hadden, hebben ze in die boot gedaan.
And they begin to row ashore.
En ze zijn naar de kust gaan roeien.
And as they're rowing ashore, the ship is leaving.
Dus ze gaan van het schip weg dat hen afzet.
And as they get closer to shore, they see the Eromangans on the shore there.
En als ze aan land komen, dan zien ze daar die Eromangans staan.
And their hearts are just welling up with excitement.
En hun harten die hebben een passie in zich.
They're waiting to welcome us.
Ze wachten op ons om ons te verwelkomen.
And so they row ashore.
Dus roeien ze naar de kant.
And as they pull the boat ashore.
En als ze de boot op de kant hebben gelegd.
The Eromangans fall upon them.
Dan valt deze groep mensen hen aan.
And beat them to death with clubs.
En ze hebben ze doodgeknuppeld.
They barely got on shore and they were dead.
Ze waren maar net op de kant en ze waren dood.
And then the Eromangans took them and cooked their bodies and ate them.
En ze hebben ze opgegeten.
But with that blood that was poured out on the shore.
Maar dat bloed wat daar op de kant stroomde.
That island chain was baptized in their blood.
Uiteindelijk werd het eiland op dat moment gedoopt
and
in hun bloed.
And the Lord said, "This is mine."
En hij zei, dit is mijn bloed.
Their lives were not spent in vain.
Hun levens zijn niet voor niks.
They were in the arms of Jesus.
Ze waren in de armen van Jezus.
But it was a price that had to be paid to win a dying people.
Maar er is een prijs betaald om die verloren mensen te bereiken.
There's something more that God has for our lives.
Er is iets meer wat God voor je leven heeft.
Than what our cultures are giving us.
Dan wat onze cultuur ons geeft.
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we afsluiten met het gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen voor u in de kostbare, dierbare naam van de Heer Jezus.
Oh God, help us to live the crucified life.
O God, help ons het gekruisigde leven te leven.
That we would begin to know what the love of God really is.
Dat we werkelijk gaan verstaan wat de liefde van God is.
That you might grab hold of us.
Dat u ons zo vastpakt.
And send us into a dying world.
En ons uitstuurt in een wereld die stervende is.
Even to the laying down of our lives.
Zelfs al zouden we ons leven neer moeten leggen.
That people might know the depths and heights and riches of your love.
Dat mensen de hoogte, de diepte en de rijkdom van uw liefde zouden leren kennen.
Deliver us from seeking to save our lives, O God.
O Vader, verlos ons ervan dat we ons eigen leven zoeken te behouden.
Deliver us from the love of pleasure and the love of comfort.
Verlos ons van de liefde tot plezier en comfort.
And Lord, let there be a love for you that burns so hot in our life.
Heren, mag er zo'n liefde branden in ons hart voor u in ons leven.
That hell could not even beat it out of us.
Dat de hel het niet uit ons weg zou krijgen.
Lord, that you might use your saints right here.
Vader, dat u uw heiligen hier zult gebruiken.
And that you would even do signs and wonders through them.
En dat u zelfs tekenen en wonderen door hen heen zult doen.
To reach the lost for your name's sake.
Om de verloren voor uw naam te bereiken.
You deserve the reward of your suffering.
U verdient de prijs van dat waar u voor heeft geleden.
Jesus, Jesus.
Jezus.
Would you do it in your saints here in Jesus' name?
Doe het in uw heilige hier in Jezus' naam.
Thank you, Jesus.
Dank u, Jezus.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord.